Broeders en zusters, ik heb vanmorgen een schriftlezing, twee, één uit Jesaja 24, vers 1 tot 16. En daarna twee lezingen uit het Nieuwe Testament, één uit Matteüs 24, vers 3 tot 14. En dan nog kort Openbaringen 6, vers 1 tot 4. De lezing uit het Nieuwe Testament is eerst uit Matteüs 24... Vers 3 tot en met 14. Op de Olijfberg ging Jezus zitten met zijn leerlingen om zich heen. En nu ze onder elkaar waren, vroegen ze aan hem: vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen? En Jezus antwoordde hun: pas op dat niemand jullie misleidt, want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: ik ben de Messias. En ze zullen veel mensen misleiden. Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Maar laat dat je niet verontrusten. Die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken, en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven. Maar dat alles is nog maar het begin van de weeën. Dan zal men jullie onderdrukken en doden. En jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. Velen zullen dan ten val komen. Ze zullen elkaar verraden en haten. En er zullen talrijke valse profeten komen, die velen zullen misleiden. Waarvan denk ik Mohammed de grootste is. En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. Maar wie stand houdt tot het einde, zal worden gered. En pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, dan zal het einde komen. En dan nog vier versen uit Openbaring 6, de eerste vier. Johannes ziet eerst Jezus in de hemel, waar het Lam waardig geacht wordt om de boekrol te openen, zeven zegels. En dat is in feite een onthulling van de geschiedenis na hem, dat Jezus dat in zijn hand heeft. En het geeft een blik van wat er dan allemaal gaat volgen in de toekomst. En dat begint bij hoofdstuk 6, de verbreken van één voor één van de zegels. Toen zag ik dit, zegt Johannes, het Lam verbrak één van de zeven zegels. En ik hoorde één van de vier wezens roepen met een geluid als een donderstem: kom. En ik zag dit. Een wit paard met een ruiter die een boog droeg. En hij kreeg een zegenkrans op zijn hoofd en trok op als overwinnaar de overwinning tegemoet. Toen het Lam het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede wezen zeggen: kom. En er verscheen een ander vuurrood paard. En die ruiter kreeg de opdracht om de vrede uit de wereld te verdrijven, zodat men elkaar zou afslachten. En hij kreeg een groot zwaard. Tot zover de lezing uit het Nieuwe Testament vanmorgen. Gemeente, broeders en zusters, jongens en meiden. Kunt u en kunnen jullie de moed er nog een beetje in houden als je al dat wereldnieuws op je af laat komen? Want je zou er toch somber van worden? Of is het misschien nog steeds een ver van je pet show wat er allemaal gebeurt? En ik hoorde pas iemand zeggen, die zei: het is eigenlijk te veel voor een mens om dat allemaal dag aan dag op je netvlies te krijgen. Want je zou van de mooie dingen niet meer kunnen genieten. Maar toch denk ik dat het goed is om door de media ook een realistisch beeld te hebben van de wereld waarin wij leven. Was het alleen maar om te beseffen hoe geweldig goed wij het hebben. Het is vanmorgen ook al gezegd. De zegen dat wij hier zomaar in alle vrijheid kunnen samenkomen om de Bijbel open te doen, terwijl andere christenen omsingeld worden door moslims die hun het liefst allemaal onthoofden. dan word je dankbaar dat je hier mag zitten. Want voor heel veel mensen, gemeente, is het leven momenteel eigenlijk een poel van ellende. En dat denk ik natuurlijk vandaag de dag aan het Midden-Oosten. Wat verkondigd werd een jaar of drie geleden, als de Arabische lente die was aangebroken na de dictaturen, wordt het voorjaar en straks wordt het zomer. Maar wat is er van gekomen? Een hele bittere winter. Erger dan iemand zich ook maar had kunnen voorstellen. Het is alweer een tijdje geleden dat het begon met dat geweldige humanitaire drama in Syrië. Iedereen was geschokt wat daar gebeurde. Miljoenen, ik las volgens mij ergens toen, 9 miljoen mensen, de halve bevolking van Nederland, op de vlucht, huis en haard achterlaten. Misschien wel de helft van je familie vermoord, of je vrouw verkracht, of je man voor je ogen doodgeschoten. Zo ging het daar. En het werd een smeltkroes van terreurgroepen die elkaar te lijf gingen en naar het leven stonden. Het werd totale chaos. Maar dat bleek achteraf nog maar het begin te zijn. Want inmiddels is de halve wereld betrokken bij de bestrijding van de Islamitische Staat, zoals we allemaal wel weten. En die dood en verderf zaait in Syrië en Irak. En ook, denk ik, een bedreiging voor de westerse wereld begint te worden. Antonio Guterres, je mag die naam gelijk vergeten, maar hij is hoofd van de Wereldvluchtelingenorganisatie. Die hoorde ik een paar maanden geleden zeggen: conflicten in de wereld vermenigvuldigen zich meer en meer. Maar oude conflicten lijken niet meer weg te gaan. Vroeger volgde het ene conflict het andere op als het opgelost was. Maar nu blijft alles wat er is bestaan. En iemand anders die zei, en dat vond ik ook heel treffend, de oplossing voor al deze ellende is eigenlijk heel simpel. Vrede sluiten. Maar, zei hij, het schijnt in onze dagen niet meer mogelijk te zijn. Gemeente, en jongens en meisjes, eigenlijk, naar de mens gesproken, is het een uitzichtloze wereld geworden. In totaal, momenteel, ongeveer 50 miljoen mensen op de vlucht. 50 miljoen mensen die in erbarmelijke omstandigheden moeten leven. In tentenkampen met zandstormen, bloedheet en straks een ijskoude winter. Zonder privacy of wat dan ook. En zonder uitzicht dat het opgelost gaat worden. En zo zijn er nog heel veel vluchtelingenkampen die wij niet meer zien op televisie, maar blijven bestaan. En los van het feit dat er 50 miljoen mensen op de vlucht zijn, is de schatting van Open Doors dat er ook nog eens circa 100 miljoen christenen onderdrukt worden in meer of mindere mate. En dan dringt de vraag zich aan ons op: hoe kan God dit alles toch toelaten op zijn wereld die hij geschapen heeft? En waar moet het toch heen met de wereld? Wat denken jullie ervan, jongelui? Waar moet het heen met deze wereld? Hoe zal die eruit zien als jullie 10 jaar ouder zijn geworden? En vanmorgen vragen we ons af: wat heeft de Bijbel hier eigenlijk over te zeggen? Heeft de Bijbel er wat over te zeggen? En als de Bijbel er wat over te zeggen heeft, wat dan? Ik heb boven de verkondiging geschreven: op weg naar het Koninkrijk van God. In de eerste plaats het slechte nieuws. En in de tweede plaats het goede nieuws. Gemeente, ik denk dat heel veel mensen zoals die hier vanmorgen zitten, gemeenteleden, opgevoed zijn, ja, in een traditie waar het er met name altijd om ging: wat heeft de Bijbel mij nou te zeggen? Wat is de boodschap van de Bijbel voor mij persoonlijk? En dan gaat het natuurlijk om de vraag: naar ons persoonlijk heil, zoals we dat zo deftig zeggen. Ons persoonlijk heil. Denk aan die vraag die Maarten Luther, de grote reformator, zichzelf stelde. Hoe krijg ik nou een genade God? Hoe kan ik toch vrede vinden met God? En er zijn veel kerken waar eigenlijk elke preek daarom draait. Maar laten we even wel wezen. Dat is natuurlijk ook de eerste en belangrijkste vraag waar het om draait in ons leven. Hoe krijg ik vrede met God? En ik hoop dat iedereen zoals die hier vanmorgen zit, van oud tot jong, daar voor zichzelf het antwoord op heeft gevonden. En ook uit die zekerheid mag leven. Want het antwoord is eigenlijk zo ontzettend eenvoudig. En dan denk ik wat er in Romeinen 5 vers 1 staat. Waar Paulus zegt, nadat hij eerst 4 hoofdstukken over de ellende van de mens spreekt. De zondigheid van de mens. De breuk tussen de mens en zijn schepper. En dan zegt hij, maar wij dan rechtvaardig verklaard zijnde door het geloof. Hebben vrede met God gekregen door onze Heer Jezus Christus. Een van de mooiste teksten om te onthouden. Door het geloof alleen. Alleen door het vertrouwen op het volbrachte werk van Jezus Christus. Vrede met God. Hoef je niet meer te twijfelen als je bij het kruis je knieën hebt gebogen. Maar nu die vraag. Gaat het in de Bijbel eigenlijk wel alleen over u en over mij? Om die persoonlijke vragen naar ons heil. En dan denk ik dat we moeten zeggen nee. In de Bijbel staat er veel meer. De Bijbel wil ons ook informeren over Gods plan met deze wereld. Hoeveel hebben de profeten daar niet over gesproken? Tuurlijk dat het volk zich moest bekeren van de afgoden, van de zonde. Maar ook een blik wierpen ze op de toekomst, waar het heen zal gaan. Zodat je niet blind door deze wereld hoeft te leven als je met God leeft. Dan mag je iets gaan begrijpen van alles wat er om je heen gebeurt. Mensen zonder God, die weten daar niks van. Die hebben geen idee waar het heen gaat. Maar een christen en een gelovige, die mag dat weten. Jezus zelf heeft trouwens ook niet alleen gesproken over dat mensen zich moeten bekeren. Zeker niet. Toen Jezus was opgestaan uit de dood, en we vinden dat in Handelingen 1, dan staat er dat hij nog 40 dagen met zijn discipelen rondwandelde. En waar sprak hij over? Hij handelde, staat er in de Statenvertaling, met hen over het koninkrijk van God. Hij zal ook gesproken hebben toen over de toekomende dingen. Het kruis was achter de rug. Die boodschap is natuurlijk nog steeds relevant, maar Jezus heeft ook veel meer verteld. En ook in het gedeelte dat wij met elkaar hebben gelezen, Matteüs 24, spreekt Jezus over de toekomst van de wereld. Het gaat er helemaal niet over bekering. Het is eigenlijk weer een bergrede, hè? Zoals je die in Matteüs 6 vindt. Want er staat, op de Olijfberg ging hij zitten. Het is nu een bergrede vanaf de Olijfberg. En het gaat nu in deze rede niet om degene die de aarde zullen beërven, zoals in Matteüs 6, maar over de komst van het koninkrijk van God. En als Jezus daar zo aan het vertellen is, en het meeste is waarschijnlijk helemaal niet opgeschreven, dan wordt een van de discipelen op een gegeven moment nieuwsgierig. En die zegt dan, Jezus, maar vertel ons nou eens, wanneer zullen al die dingen die u vertelt dan gaan gebeuren? En wat zal het teken zijn van uw komst en van de voleinding van deze wereld? En als je Grieks kunt lezen, dan zie je dat daar voor het woordje komst, het woordje parousia wordt gebruikt. Wat zal het teken zijn van uw parousia? En parousia was in die tijd een heel gebruikelijk woord om aan te kondigen de komst van een koning. Een komst in heerlijkheid. Als een koning of een keizer een gedeelte van zijn rijk ging bezoeken, dat hij met al zijn onderdanen, macht en majesteit daar aankwam in pracht en praal, dat was parousia. Dus wat vragen ze eigenlijk? Jezus is gekruisigd, gestorven, opgestaan. En nu zeggen ze, want zij kenden als geen ander de profeten. En wanneer zult u dan als koning komen? Dat zeggen ze eigenlijk. Wanneer zal uw komst in heerlijkheid dan zijn? En het antwoord wat Jezus dan geeft is eigenlijk heel Matthäus 24. Een heel lang antwoord. Eerst vers 3 tot en met 14, en daar denken we vanmorgen over na. De tekenen voor het einde. Ervoor. Dan, vers 15 tot 28, gaat over het einde. En Jezus noemt dat de grote verdrukking. En dan vers 29 tot 31 gaat over zijn komst in heerlijkheid. Dus je zou er een prachtige prekenserie van 3 over kunnen maken. En vanmorgen alleen deel 1 dus. Vers 3 tot 14. En daar staan weer heel veel dingen in, de tekenen over het einde. Dus daar zou je de hele dag nog mee kunnen vullen. En dat is denk ik niet de bedoeling. Dus ik haal er maar 2 tekenen uit. De eerste is, je zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. En wat daarbij hoort is, het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere. Dat is 1. Het tweede wat ik eruit haal is, jullie zullen allemaal verdrukt en gehaat worden om mijn naam. Om de naam van Jezus. Omdat je bij Jezus hoort. Alleen maar daarom. Je doet niks verkeerd, maar alleen maar omdat je mijn naam draagt, Christen, zal je verdrukt en vervolgd worden. Eerst dat eerste. Het opstaan van volkeren en landen tegen elkaar. Oorlog tussen landen, dat herkennen we allemaal wel. En dat betekent dus dat natiestaten, zoals ze dat noemen, moderne natiestaten, Duitsland, Nederland, Frankrijk, met elkaar oorlog voeren. En we hebben dat in de 20e eeuw denk ik ook heel veel gezien. Natuurlijk de Tweede Wereldoorlog. Landen tegen landen. Met name Duitsland tegen de rest natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog. Maar landen, natiestaten tegen anderen. Maar, en een collega zei het van de week toevallig nog tegen mij op het werk. Hij zegt, je ziet eigenlijk steeds meer dat landsgrenzen heel onnatuurlijk zijn. En je ziet steeds meer volkeren. De grenzen lopen bij volkeren en volkeren komen met elkaar in spanning en in conflict. En er wordt hier voor het, in Matthäus 24 voor het woordje volken, wordt het Griekse woordje ethnos gebruikt. En u snapt allemaal wel, etniciteit. Etniciteit. En je kunt dat denken aan dus landen die tegen elkaar oorlog voeren, of etnische groepen, rassen en stammenstrijd, burgeroorlog. Dat zijn 2 vormen van opstand van mensen tegen elkaar. En het is natuurlijk ook ontzettend herkenbaar in vandaag de dag en in de recente tijd. Ik denk alweer een tijdje terug, dat weten de ouderen nog wel. Die strijd van die Hutus tegen die Tutsis. In Rwanda, waar in één land volkeren elkaar letterlijk afslachten, zoals in Openbaring 6 staat. Ze slachten elkaar op grote schaal af. Nou, Joegoslavië hebben het ook gezien. Etnische conflicten. In Oekraïne, vandaag de dag, burgeroorlog. Maar ik denk met name natuurlijk vandaag de dag aan het geweld, de opleving van het geweld in de Arabische wereld. Enorme opleving van geweld. En wie had dat verwacht? Dat moslims elkaar uit zouden moorden. Op zo'n grote schaal. Waar allerlei groepen elkaar willen uitmoorden. Wie heb je allemaal niet? Ik kan alleen even Al-Nusra bedenken. Al-Qaeda had je. En ISIS. Nou, je hebt tegenwoordig zoveel van die groepen. De een is nog extremer dan de andere. En met name ook die strijd tussen Soenieten en Sjiïten. Ze staan elkaar naar het leven. Het is bijna lachwekkend, maar het is ook heel triest. Ik dacht dat moslims een hekel aan Joden hadden. Maar toen Ja, ik weet ook niet hoe die man heette, die in de Haagse Schilderswijk stond te schreeuwen, die nu opgepakt is voor ISIS met al die zwarte vlaggen. Toen was er een man en die werd geïnterviewd en dat was een soeniet. En toen zei hij, als ik 100 raketten had, zou ik er 1 afschieten op Israël en 99 op die vervloekte Sjiïten. Zo'n haat hebben ze ook tegenover elkaar. Onvoorstelbaar. Nou, je ziet dat nu volop. Het is 1 grote chaos geworden in de hele Arabische wereld. En het is nog maar het begin, denk ik. Het Westen, die hoopte dat die verschrikkelijke dictaturen van Assad, Saddam Hussein, Mubarak in Egypte, dat die vervangen zouden worden door fatsoenlijke democratieën, zoals wij die kennen hier in Europa. Maar dat bleek een misrekening en een droom te zijn, een westerse droom. Want inmiddels hebben we geen fatsoenlijke democratie in Irak, maar een islamitische staat. Wie van de ministers van Buitenlandse Zaken had dat kunnen denken 3 jaar geleden? Dat dat het resultaat zou zijn van de volksopstanden. En weet je wat ook heel aangrijpend is? Als ik zo een beetje de contouren zie van de islamitische staat die zich begint af te tekenen. Weet u wat er heel lang geleden lag? Het paradijs. Het is precies op de plek waar het paradijs lag. Daar hebben we nu de islamitische staat. Dan zijn we als mensheid toch wel ver van huis geraakt. En wat zal het komend jaar gaan brengen? De komende jaren. Niemand die het weet. Maar ik denk dat er nog wel heel wat voor de deur staat. Ik ga naar het tweede teken. Het tweede, verdrukking, je zult alle gehaat worden om mijn naams wil. Ik noemde al dat getal van 100 miljoen christenen op aarde die in meer of mindere mate achtergesteld, onderdrukt of zelfs gedood worden of in werkkampen gestopt, zoals in Noord-Korea. 100 miljoen broeders en zusters die moeten lijden omdat ze christen zijn. En wij moeten denk ik als christenen steeds meer begaan raken. Ook in het gebed met onze broeders en zusters. Die moeten zuchten onder die onderdrukking. Alleen maar omdat ze bij Jezus horen. Wij horen er ook niet helemaal meer bij, denk ik. We worden ook maar half serieus genomen nog in Nederland. Maar aan de andere kant kan je absoluut van verdrukking nog niet spreken. Wij hebben het gewoon ontzettend goed. Het is eigenlijk bijzonder wereldwijd gezien. Zoveel vrijheid als wij hebben. Het normale is, zei Jezus eigenlijk, dat je onderdrukt zou worden. Als tweederangs burger behandeld zou worden. En als je een kaartje pakt van Open Doors, ieder jaar publiceren ze zo'n wereldkaart. Dan kun je ook keurig zien waar ze nou het meest onderdrukt worden. En dan zie je zo'n gordel lopen, dat is dan geen Bijbelbelt, maar een andere belt. Van Noord-Afrika en dan zo door het Midden-Oosten en dan Zuidoost-Azië. En dat eindigt dan in Noord-Korea. Dat is met name de gordel waar christenen verdrukt worden. De ergste landen zijn in de eerste plaats het Stalinistische Noord-Korea. Dat staat al jarenlang met stip op 1. Daar zitten veel christenen in verschrikkelijke werkkampen. Op 2 stond vorig jaar Somalië. Daar heb je Al-Shabaab, geloof ik. Of Boko Haram, een van beide. Maar in ieder geval ook geen prettige club. Syrië op 3. En Irak op 4. En Afghanistan op 5, momenteel. Nou, Syrië en Irak kunnen we ons nu wel voorstellen. Dat het daar erg is. En op Noord-Korea na, moeten we eerlijk zeggen, ze spreken nogal eens over veel vredelievende moslims. En op zich kan dat ook. Maar laten we niet vergissen dat de christenen die onderdrukt en vervolgd worden, vrijwel allemaal onderdrukt en vervolgd worden in islamitische landen. Door de geesel van de islam. En zal die geesel ook in Europa komen? Nadat wij achterloos het christendom aan de kant hebben gezet, onze liberale grote leiders, wat gaat er voor in de plaats komen? In onze steden? Wat zal het worden? We weten het niet. Maar voor Joden en christenen wordt er in ieder geval niet beter op, denk ik. En ik heb ook gelezen dat heel veel christenen proberen het Midden-Oosten te ontvluchten, nu het nog kan. Het ontchristelijkt, waar de oudste wortels van het christendom hebben gelegen. De kerken die daar zijn, ja, die gaan gewoon terug tot de eerste eeuw. En mensen worden massaal afgeslacht of vluchten weg, omdat ze aanvoelen, hier is voor ons geen toekomst meer. Aangrijpend. Echt heel aangrijpend is dat. Ontchristelijking van hele gebieden in de wereld. Ja, gemeente en jongens en meisjes, ik sprak over een realistisch beeld aan het begin van de preek. En dit is een realistisch beeld. Dit is de wereld waarin wij leven. Dit is de wereld waarin wij leven. En toen ik al dat geweld zag, of laat ik zeggen, zo lang al op me in heb laten werken, dan moest ik denken aan dat tweede paard in Openbaringen 6. Tweede paard. Het paard is vuurrood, staat er in mijn vertaling. Bij anderen staat er gewoon rood. En ik denk dat de meesten wel weten waar rood op wijst. Rood is de kleur van bloed. En er staat dat die ruiter op dat paard macht werd gegeven om de vrede van de aarde weg te nemen. En dat de mensen elkaar zouden afslachten. Dat is even concreet werkelijkheid geworden in onze tijd. Vrede wegnemen uit hele delen van de wereld. En met het zwaard slacht de een de ander af. Tegelijkertijd denk ik ook dat we nuchter moeten blijven. Ook nuchter blijven. Want laten we even eerlijk zijn. Eigenlijk zijn die dingen er ook altijd al geweest. Een beetje historicus die kan u vertellen dat het over het algemeen in de wereld geen pijs en vree is geweest. En Jezus zegt ook niet, als je dit zal zien, dan is dat het einde. Nee, hij zegt, dit zijn de tekenen voor het einde. En dit is nog maar een begin van de smarten, van de weeën. En wat Jezus denk ik heeft willen duidelijk maken, dat na zijn vertrek van de wereld, na zijn hemelvaart, die toen natuurlijk aanstaande was, zal de wereld er zo uit gaan zien. Zolang ik nog niet als vredevorst zal zijn teruggekomen. En misschien moeten we wel zeggen dat het steeds erger zal worden. Maar het is de wereld zonder Jezus. Waarin langzaam en zeker de vrede wordt weggenomen en de mensen elkaar naar het leven staan. Maar misschien zijn er wel mensen of jongens en meiden die nog met een vraag zitten. Als ik nou over al die ellende hoor, die verschrikkelijke dingen. Wil God dat dan? Dat is toch al een vraag. Wil God dat dan? Dat is toch niet voorstelbaar? Nou, gemeente, ik weet niet welk antwoord u zou geven. Maar ik durf ronduit te zeggen dat God dat niet wil. Stel je voor dat je hier in de gemeente grote conflicten hebt. Moet je dan zeggen, blijkbaar wil God dat? Dat lijkt me te dogmatisch. God wil dat niet. Ik denk dat God het met leden ogen aanziet dat het gebeurt. Het is onze verantwoordelijkheid dat het gebeurt. En waarom God dat laat bestaan, is een andere. Dat is zijn verborgen plan met de geschiedenis. Met de wereld, met u en met mij. Maar we kunnen dat nooit zeggen dat God dat wil. Dus denk niet dat God dat nou wil. Ik denk dat God het ook heel erg, erg vindt wat daar gebeurt. Maar het ligt aan de mensen. De mensen die sinds dat ze uit het paradijs verstoten zijn vanwege een opstand tegen God. Ja, door de zonde uiteindelijk dit allemaal doen. Conflicten in het klein, en uiteindelijk elkaar afslacht in het groot. Dat is de mens zonder God. Ik denk dat je, zoals in wat je nu ziet daar bijvoorbeeld in Syrië, waar mensen elkaar op gruwelijke wijze afslachten, ook die onthoofdingen, daar zie je een extreem waar het in uitmondt als de mens totaal zonder God raakt. Dan heb je ook mensen zonder liefde. Als je God niet meer kent, verlies je uiteindelijk ook alle liefde. En word je eigenlijk zelf een duivel. En volkomen beheerst door het kwaad. Dat is denk ik wat we daar zien. De mens die radicaal los van God is geraakt. Misschien vindt u het allemaal wel een beetje deprimerend vanmorgen. Het wordt hoogste tijd voor het goede nieuws. Het slechte nieuws hebben we gehad. Is er nou ook nog goed nieuws? Vragen jullie zich af. Gelukkig gemeente wel. Jazeker is er goed nieuws. Maar ik denk dat we voor dat goede nieuws niet bij de BBC moeten zijn. Daar hoor ik niet van goed nieuws. En dat is het mooie van de Bijbel. Het is een realistisch boek. Het vertelt ons niet alleen maar mooie verhalen. Maar het vertelt ons een eerlijk verhaal. Maar hierin is ook de boodschap van hoop te vinden. En het goede nieuws. En wat is nou uiteindelijk het goede nieuws? Eigenlijk heb je twee keer goed nieuws in de Bijbel. Twee evangeliën, misschien heb ik het wel eens verteld. Matteüs begint met het evangelie van het Koninkrijk van God. De eerste keren in het Nieuw Testament gaat het alleen maar over het evangelie van het Koninkrijk van God. Dat betekent de goede, blijde boodschap van de aantocht van Gods Koninkrijk. Het Rijk van vrede en gerechtigheid. En op een gegeven moment komt het evangelie van de vergeving der zonden. Met name Paulus. Het zijn dus twee goede boodschappen. Die vanuit de Bijbel de wereld ingaan. En vanaf de kansels gebracht mogen worden. De vergeving der zonden is de grondslag voor ons allemaal persoonlijk. Om vrede te krijgen met God. En het evangelie van de komst van het Koninkrijk van God is de boodschap van hoop. Van de toekomst. Want hemelvaart was het einde niet. Je hemelvaart was het einde niet. Van het koninkrijk van Jezus. Maar hemelvaart was een nieuw begin. Openbaringen 5 staat dat Jezus in de hemel officieel uit de hand van zijn vader alle macht heeft gekregen in de hemel en op de aarde. En sinds zijn vertrek naar de hemel wordt het goede nieuws verkondigd over de hele wereld. Tot de getuigenis voor alle volken. Hadden die paar discipelen die toen met Jezus op de Olijfberg zaten kunnen bevroeden dat het nieuws van Jezus vandaag de dag hier in Sliedrecht gebracht zou worden. En over de hele aardbol hadden ze dat kunnen vermoeden. Dat was het goede nieuws. Dan ga je het beseffen, hè? Deze boodschap, zegt Jezus tegen zijn discipelen, zal over de hele wereld verkondigd worden. Dat mijn koninkrijk eraan komt. Tot een getuigenis voor alle volken. En dan pas zal het einde komen. Openbaringen 6. Daar gaat het over dat rode paard. Maar weet u wat heel frappant is? Het begint niet met een rood paard. Maar het begint met een wit paard. Nou wil ik er even als intermezzo invoegen. Want hier zijn er misschien ook veel discussies over. Wat is nou het witte paard? Sommigen denken dat het Christus is. Anderen denken juist dat het de antichrist is. Maar dat denk ik persoonlijk niet. Ik zie al mensen met een blik van herkenning. Ja, daar hebben we het wel eens over gehad. Want Christus komt pas in Openbaringen 14 naar voren. En eigenlijk pas echt in Openbaringen 19. Waar Christus op een wit paard te zien wordt. En bovendien is Christus degene die die zegels verbreekt. En dan zegt, zie, dus dat zou heel gek zijn dat hij dat is. Nee, die komt pas later. Maar de antichrist denk ik ook niet. Want de antichrist komt pas in hoofdstuk 13 naar voren als het beest. Bovendien is wit de kleur altijd van vrede in de Bijbel. En zou God de antichrist een kroon opzetten? Mij lijkt het onwaarschijnlijk. Maar over dit soort dingen mogen we verschil van mening hebben. Ik denk dat Openbaring 6 begint met het witte paard en dat het een beeld is voor de verspreiding van het goede nieuws. Het evangelie dat overwint over de machten op de aarde. Want je ziet ook dat die andere paarden zijn geen personen, maar gebeurtenissen. Er zit wel een ruiter op, dat is symboliek, het rode paard. Maar het gaat om gebeurtenissen, de vrede wegnemen en dat mensen elkaar afslachten met het zwaard. En dan krijg je nog het derde en het vierde paard. En ik denk het witte paard is een beeld van de verspreiding van het evangelie. Eerst moet het evangelie verkondigd worden, staat er ook in het Nieuwe Testament. Eerst moet het evangelie. Dus dat paard gaat vooruit. En het staat voor vrede en redding en het overwint. En je kan denk ik zeggen dat vanaf Pinksteren dat paard de wereld in is gegaan. De hele wereld door. En over waar het evangelie komt, overwint het mensen. In de meest duisterste gebieden op aarde heeft het evangelie uiteindelijk voet aan de grond gekregen. En kwamen er mensen zondag samen die zeiden: Jezus is Heer. Overal op de aarde. Staat ook in de Bijbel: het evangelie is een kracht van God tot redding die gelooft. Er gaat kracht uit van het evangelie. Er gaat kracht uit en het overwint. En ook vanmorgen mogen wij die boodschap vol van genade en kracht weer horen. Misschien zijn er wel mensen die nog niet zeker weten of ze nou vrede met God hebben. Ouderen of jongeren of buitenstaanders die hier eens binnen zijn komen lopen. En vanmorgen wordt het weer tegen iedereen gezegd: laat je om niet, of laat ik zeggen omwille van Jezus, met God verzoenen in deze verwarde wereld. Geef je over aan Jezus. Dan krijg je rust en vrede te midden van al die onrust in de wereld. Want als je die woorden van het evangelie gelooft en omarmt, dan hoef je niet meer te vrezen voor wat er volgend jaar of over zoveel jaar misschien gaat gebeuren. Dan mag je je leven in Gods hand weten. Zouden wij ons al zorgen maken? Wat denk je van die mensen in Kobani vandaag? Vandaag, hè? Met al die strijders om je heen. Daar moeten we echt voor bidden. Moet je je voorstellen hoe panisch bang die mensen zijn. Die weten ook wel dat ze je zomaar onthoofden. Als je vrede met God hebt, dat scheelt wel alles. En weet je wat ik ook zo ontzettend bijzonder vond? Vond ik echt bijzonder. Jesaja 24, ik heb het gelezen als achtergrond. Er zal verwoesting over de wereld komen vanwege de ongerechtigheid van de bewoners. Uiteindelijk is dit het resultaat van de mensen die zich niet buigen voor God. Oorlog, verwoesting, alles in puin. En Jesaja die is daar zo aan het profeteren. En dan eindigt hij bij vers 13. En dan opeens gaat het over in vers 14. Alsof hij daar al iets profeteert en ziet van dat witte paard dat de wereld in is gegaan. Dan zegt hij, dat is een omkering, dat zie je heel vaak trouwens in het Oude Testament. Ondanks al het geweld, maar daarginds barst men al uit in gejuich. Vanaf de zee, en daar worden de verre landen mee bedoeld, bejubelt men de majesteit van de Heer. Prijs daarom de Heer in het land van de dageraad, in het oosten. De naam van Israëls God op de eilanden in de zee. Overal waar mensen aan de zee wonen in de wereld. En dan zegt hij: vanaf het einde van de wereld horen wij al zingen. Hulde aan de rechtvaardigen. Is dat niet mooi? Ondanks gruwel en geweld en verwoesting die over de wereld zal gaan, zegt Jesaja, Maar tegelijkertijd barsten er mensen uit in gejuich die Israëls God hebben leren kennen door de verkondiging van het evangelie. Ook hier in Sliedrecht. Ondanks wat daar gebeurt, prijzen hier mensen de God van Israël. En dat gebeurt op alle werelddelen vandaag. Mag je daar ook al bij horen? God prijzen in het wereldwijde koor van gelovigen. Mensen die Jezus lief hebben gekregen. Dat is toch geweldig? Als je daarbij mag horen. En als je mag zingen, hulde aan de rechtvaardige. Daar wordt, denk ik, de Messias mee bedoeld. Maar anders zijn vader. En wat is het verschil? Hulde aan God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vandaag zeggen we in ons hart, hulde aan God die de toekomst in zijn hand heeft. En wat een oneindig verschil, lieve mensen, tussen die jihadstrijders die geronseld worden. En die vol haat en verblinding afreizen naar het Midden-Oosten. Om daar ook met het zwaard die islamitische staat te gaan vestigen. Kun je dat voorstellen dat je hier in zo'n mooi landje als Nederland leeft. En dat je daar wil gaan vechten. Dan moet het toch hier van binnen iets, ik zou haast zeggen iets raars aan de hand zijn. Dan moet je helemaal verblind zijn. Ja, verblind. Het verschil tussen die mensen en christenen. Die weten van de komst van de Messias. En uit mogen zien naar zijn rijk van vrede en gerechtigheid. Wat een verschil. Gedreven door haat of het evangelie verspreiden door liefde. Wat een verschil. Maar weet u, en daar werd ik nou weer klei van. Wat is nou eigenlijk het verschil tussen die jihadstrijder en tussen u? Wat is ten diepste nou het verschil? Zijn die mensen slechter dan u? Wie zou dat durven zeggen? Gemeente, het is alleen maar genade. Als je van Jezus mag weten. Het is genade. Heb je echt niks voor gedaan. En je bent echt niet beter. Maar God heeft jou opgezocht. God wilde je nu al vrede geven. En liefde. Dat is het verschil. En gelukkig hoeven wij niet, zoals die Syrië-strijders, de wapens op te pakken om dat rijk van de islam te gaan vestigen met het zwaard. Zoals de kruisvaders, de christelijke kruisvaders trouwens ook deden in de middeleeuwen. We zullen de wereld eens aan Jezus onderwerpen. Tjaka! Met de zwaarden en de kruisen gingen ze hoor. Dat is niet de bedoeling. Dat was helemaal verkeerd. Dat is niet de weg van Jezus. Nee, gemeente, christenen, die hoeven het zwaard niet op te pakken. We vertellen het goede nieuws en ondertussen mogen we met verwachting toeleven naar de toekomst. En ik mag jullie allemaal vanmorgen verkondigen dat de erfenis van het Koninkrijk van God al gereed ligt. Die hoeven we niet te bevechten, die heeft Jezus al bevochten. En die erfenis van het Koninkrijk, die ligt al klaar. Petrus spreekt over een onvergankelijke erfenis die in de hemelen bewaard wordt om aan het einde van de tijd geopenbaard te worden. En daar bedoelt hij het Koninkrijk van Christus mee. En voor de komst van dat Koninkrijk hoeven wij niks te doen. Hoogstens bidden. Het is een mooi lied. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. De hemel en de aarde. Geweldig als je dat lied mag zingen. In plaats van dat je een enkele reis Syrië boekt. En de vraag is vanmorgen aan iedereen die hier zit. Zullen wij straks ook delen die erfenis? Die erfenis van het Koninkrijk van Christus. Waar Christus met de witte vlag zal zwaaien. In plaats met al die zwarte vlaggen. En daar is nou maar één ding voor nodig. En dat is je knieën buigen bij het kruis. Dat is echt het enige wat God van ons vraagt. Eerlijk worden van God. Je zonde belijden aan God. En nu al buigen voor koning Jezus. Nu al. Die gereed staat om te komen. Hebben wij dat al gedaan? En anders zou ik zeggen, doe het vandaag. Doe het vandaag. Want dan heb je toekomst en zul je mogen delen in de erfenis van God. In het koninkrijk van God. En dan zal er straks tegen je gezegd worden, en het zal echt tegen je gezegd worden, want Jezus heeft het gezegd. Dan zal er tegen jullie gezegd worden, als je je knieën van mij gebogen hebt, en dat staat in Matteüs 25, komt gezegenden van mijn vader en beërf het koninkrijk dat voor jullie bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Amen.